jeu de rôle, ce qu'on va appeler le CRPG, pour la contraction de computer RPG. Donc, traduit grossièrement, le jeu de rôle ordinateur, qu'on va aussi appeler souvent le jeu de rôle à l'occidental.
Oui.
Qui est cette branche du jeu de rôle traditionnellement vue de dessus, qui se joue à la souris, au clic, et qui va être du coup des trucs très narratifs, très inspirés du jeu de rôle papier, qui vont mettre traditionnellement l'accent sur ce côté très émergent du jeu de rôle papier, de faire ses choix et d'avoir un impact sur l'histoire et sur l'univers autour de soi.
C'est pas trop, c'est pas du jeu de réflexe ou ce genre de choses.
Pas du tout, pas du tout. Et historiquement, c'est un genre qui est assez ancien et qui a même plus ou moins traversé une énorme traversée du désert, parce que les vrais piliers de ce genre-là, c'est plus les Fallout 1 et 2, ou les Planescape Torment, ou
même
les trucs comme ça de cette époque, les Baldur's Gate.
Les jeux textuels.
Ouais, même les jeux textuels, ouais. Enfin, bon, du coup, c'était vraiment du jeu vidéo très PC et d'une génération un peu passée, du coup. Sauf que lui, en 2019, je vais essayer de vous. Je vais commencer par le pitcher d'abord, juste pour vous planter un peu plus le décor, et je parlerai de ses créateurs après. Disco Elysium, c'est un jeu dans lequel on incarne un policier amnésique qui se réveille dans une chambre d'hôtel après une soirée visiblement bien arrosée et qui, par la suite des choses, en rejoignant un collègue de la police nommé Kim Kitsuragi, va devoir élucider un meurtre qui a été perpétré à Revachol, dans le quartier de Martinez, dans le pays de Elysium, du coup, qui est l'univers fictif dans lequel prend place ce jeu de rôle, qui est un univers extrêmement compliqué à définir parce qu'il est à la fois très contemporain et en même temps un petit peu rétro. Il y a des différences, il y a des références au disco. En fait, c'est un univers qui est étrangement proche du nôtre, mais qui est quand même un petit peu reculé en termes de technologie. Oui. Et qui a sa propre mythologie et sa propre histoire politique.
Un peu uchronique, genre ça a pris une autre.
C'est ça, totalement. On n'a pas de vraies infos de le point de départ, c'est que Kennedy n'est jamais mort. Oui. Tu vois, comme c'est le cas dans.
Donc en plus, tout l'univers s'est poussé et aussi l'histoire de l'univers. Est-ce que il y a un moment où on remonte à.
Non, il n'y a aucune référence au monde réel. C'est 100%, pardon, je tape dans le micro. C'est 100% détaché de notre monde, mais pourtant, c'en est une image déformée très très proche, en fait.
Oui, d'accord. Oui.
C'est plus dans ce sens-là.
D'accord.
Et du coup, le synopsis est assez vague, vous le remarquerez, parce que c'est un jeu qui, du coup, tiens, ça va être mon premier axe, qui, comme on l'a dit dans la définition de la subversion, va renverser les codes d'un genre. Ce genre, donc, c'est celui que je vous ai décrit, qui est le RPG à l'occidental. Un premier cliché du jeu. Même moi, du jeu vidéo en général, parce que c'est un truc qui est vraiment très très répandu, c'est de prendre un point de vue de personnage amnésique pour le mettre au même niveau du joueur qui va devoir découvrir un univers. Du coup, ça met une égalité entre les deux qui vont pouvoir du coup découvrir tout ce qui les entoure. Là, c'est poussé à un point que je pense jamais vu dans un autre jeu, qui est que le personnage se réveille dans une chambre d'hôtel, il se rappelle pas de son nom, il se rappelle pas de sa vie, il se rappelle pas de son visage. Faut se regarder dans le miroir pour savoir à quoi ressemble son personnage et qu'il apparaisse en bas de l'écran dans ton interface. Et du coup, tout ce premier cliché qui était extrêmement courant et souvent très discret dans les jeux vidéo et qui est rarement une vraie mécanique de jeu, va être vraiment assumé parce que tout est à découvrir et à apprendre pour le personnage comme pour le joueur qui l'incarne.
Oui.
Parce qu'une grande partie de la quête, à côté de cette quête principale de juste résoudre un meurtre, ça va être tout simplement de découvrir ce monde en parlant à des gens.
Et découvrir qui on est aussi.
Et découvrir qui on est. Genre son nom, des trucs comme ça. Enfin, du coup, au début, tu peux mentir sur ton nom si vraiment t'as pas envie d'assumer que t'as perdu la mémoire, parce que c'est un peu la honte. Ce qui nous amène à l'énorme particularité de ce jeu, sa spécificité vraiment, si je le prononce bien d'ailleurs, c'est que c'est un jeu de rôle à l'occidental, sans aucun combat, sans aucun gameplay de combat.
Oui.
Tout le jeu se passe dans des boîtes de dialogue. Que ce soit des dialogues avec des personnages, des réflexions intérieures du personnage avec ses compétences qui sont au nombre de 24 et qui sont toutes des traits de personnalité personnifiés avec un petit nom qui du coup pourront interagir avec le personnage et qui seront autant d'influence dans sa tête qui pourront autant te guider que te mener en erreur parce que il y a des traits de personnalité qui ont des intérêts propres et qui du coup t'influencent dans des directions qui sont pas forcément très très souhaitables. Genre là sur ma dernière run, j'ai joué un petit peu non, c'est pas clair obscur, c'est électrochimie qui est en gros le trait de personnalité de l'addiction et de la
oui, d'accord.
De la vulnérabilité aux substances qui est un trait de personnalité qui va te faire passer devant un sandar avec une clope pas finie.
These hybrids, they're the shapeshifters. They're the ones that people see shapeshift.
They are the people that are the major, major players in the cult. They're reptilian human hybrids. And so, shape-shifting. This is why, or another example of why, keeping the nature of reality from the population you're targeting is absolutely vital. Remember earlier I said, you know, people just dismiss things because they say it's not possible. Mm-hmm. Okay. So when I started coming out and saying that I talked to so many people who'd seen people shapeshift from human to reptilian form. And then I talk about in these different cultures and I realize that actually it's an ancient theme. They say, that's ridiculous, postage stamp. You can't move from a solid form to another solid form. Do you know something? No, you can't. But there is no solidity. There is no physical. What happens is, okay, you are through the five senses. You are picking waveform information. Think Wi-Fi, like a computer it connects with Wi-Fi and then puts on the screen that Wi-Fi information, but in a totally different state to what it is in Wi-Fi. So if there's Wi-Fi in this room, where the hell is it? You can't see it, but you get a computer and it locks into the Wi-Fi and it will take information from a Wi-Fi field we can't see, a radiation field, and it will put it on the screen in a totally different state to what it appears in to how it is in the waveform field. That's exactly what we're doing. Exactly what we're doing. Today's technological society is mirroring actually the way we decode reality. So we're taking information from this field. The five senses turn it into electrical information. They send it to the brain, which decodes it into digital holographic information, illusory physical, okay?
À cet objet, et en plus, il y a une dimension de peut-être fantastique dans le jeu qui est extrêmement difficile à définir. Et même moi, j'ai fait le jeu une fois et demie là, en tout, et je sais toujours pas si c'est du fantastique ou pas, ou si c'est que dans la tête du personnage, ou si ça dépend de ce que tu joues.
Ça pourrait être que des illusions, ou quoi.
Ouais, c'est ça, parce que t'es parfaitement prisonnier de son point de vue au personnage.
Est-ce que oui,
tu peux le jouer, genre, il y a une direction qui fait que le personnage il insiste pour s'appeler Archibald le Flamboyant III, et il est persuadé d'être un espèce de dieu sur terre qui va laver les péchés, enfin la ville de tous ses péchés.
Ah oui, d'accord.
Et il peut voir des choses qui peut-être ne sont pas là, tu vois.
Je sais qu'il y a énormément d'embranchements dans le jeu, il y a même beaucoup de fins différentes. Et est-ce que du coup, ça pourrait être différent selon le chemin que tu prends, l'évolution naturelle ou pas, je ne sais pas.
Eh bien, de ce que j'en ai vu, oui. Là où je suis pas sûr, c'est quelle est la vraie réponse dans l'univers officiel du jeu de est-ce que le personnage a raison de voir ce qu'il voit, tu vois.
Mais est-ce que seulement les créateurs ont décidé qu'il y avait une vérité unique, et est-ce que
c'est en vrai je pense pas parce que c'est clairement pas leur objectif de toute façon. Eux, ce qu'ils veulent, c'est d'avoir l'expérience la plus réactive possible en termes de prise de décision et d'impact sur ton univers et sur l'univers de jeu qui va vivre autour de toi, en fait. À tel point que tu peux parfaitement passer le jeu en faisant absolument rien. Enfin, tu peux ne pas du tout résoudre la quête principale parce que.
Wij zijn zo onvoorstelbaar beschadigd. Er is zo'n onvoorstelbare dikke deken over de mensheid gekomen. Er is zoveel gemanipuleerd, zoveel bedrog. De essentie van de mens is het koninkrijk in je. Dat hart, dat is bewust afgesloten geworden door wat we noemen Anunnaki. Afgezien dat al die vorstenhuizen qua bloed verwant zijn, vaak via incest, dan heb je een paar waanzinnigen op de troon. In het menselijk DNA zit een zeker buitenaards DNA. We maken nu een tocht door de stof, door de dualiteit, in slavernij, omdat we iedere keer door begeerte geleid verkeerde keuzes maken, door verlangens, de vrije wil niet goed genoeg kennen en niet beseffen dat we eigenlijk in slavernij leven. Hoe kunnen we onze slaven zo lang mogelijk houden? Dat is toch wel leuk als je een paar huisknechten hebt. Maar die huisknechten worden wakker. En die beseffen nu meer en meer dat wij buitengewone, liefdevolle, spirituele wezens zijn.
Welkom, lieve vrienden. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Truman Show. Als jullie mijn website zitten te kijken, jongens, helemaal top. Want daar gaan we alles steeds meer naartoe verhuizen. Marcel heeft ons uitgenodigd in zijn verblijf in Zuid-Frankrijk. Hier gisteren.
Innerlijk inzicht die de wereld eigenlijk altijd gekend heeft, maar vaak verboden werden, vervolgd werden, de mensen die ze schreven. En die staan nu in Amsterdam. Daar kwamen ook niet voor niets in de eindperiode Daniel Brown en Harry Mulisch, de schrijver uit Nederland, en Eco, die erg geïnspireerd werden ook door dit soort werken. Dus ik heb een viertal jaren samen met Marijke, die daar ook werkte, kunnen smullen van onvoorstelbare kennis. En dat kan variëren van alchemie tot gnosis, tot de geheime loges die overal ter wereld aanwezig zijn, de vrijmetselarij, de rozenkruiserij, theosofie. Daar heb ik me jaren in mogen verdiepen, maar was daar tevoren ook al mee bezig. Nu, op een gegeven moment ontstond er een situatie in de bibliotheek dat ik voelde, ik moet weer verder. Ik ben een vrije schrijver. Ik had al als kind eigenlijk een soort droom. Ik wil schrijver zijn, onafhankelijk. Daarbij denkende, want ik las vrij jong Tolstoy. De pen, zei hij ooit in een van zijn boeken, is machtiger dan de scepter van een koning. Nu streef ik en geen macht na, en ik wens geen koning te zijn. Ik wens soeverein als mensen leven, en niemand kan, mag mijn hand vasthouden om te schrijven. Dus ik had dat al heel jong als een soort roep in mij. Gebruik je mogelijkheden om het de wereld in te sturen. Dus na een jaar of vier jaar, een paar maandjes, kwamen Marijke en ik op het idee om toch misschien te gaan emigreren weer. De geliefde Ariège. Dit is het gebied waar, daar kunnen we misschien later op terugkomen, de Katharen gewoond hebben. De oorspronkelijke christenen. Dat is een verhaal, als je dat wil, kunnen we dat later nog even terughalen. Wat mij ongelooflijk heeft getrokken. Ik heb er ook een boek over gepubliceerd, internationaal, verschillende talen. En dit gebied was een ongelooflijke herkenning. Zoals ik dat ook heb ervaren met Marijke in een aantal reizen in India. Alsof je je roots terugvond. Niet je roots naar je ziel, naar de kern van je hart, maar de roots van gebieden waar je doorheen gereisd bent in de levensstroom die we reïncarnaties noemen. Katharen wisten van reïncarnatie, ze wisten van vegetarisme, man-vrouw gelijkwaardig, geweldloos. Dat kun je in honderden boeken inmiddels terugvinden, maar nogmaals, daar kunnen we dan misschien straks een beetje op terugkomen. We trokken dus naar dit gebied. Het gebied is bekend. Ik maak niet graag bekend waar ik precies woon. Ook voor de privacy. Mm. Maar de Ariège is dus het gebied waar de Qataren een enorme uitwaring hebben gehad. Die heel Europa doordrongen. Heel Europa. En toen we hier kwamen wonen, ik zal het verhaal niet te lang maken, en uiteindelijk een prachtig klein berghuisje vonden met dikke muren, een chaudière zoals dat heette, dus een kachel waar je hout stookte, en we daar ons vestigden, ik biologische landbouw een beetje deed en ieder jaar 1 tot 2 boeken schreef. Want we hadden een ongelooflijke intensieve tijd achter de rug. Als je ons leven zou overschouwen, dat was van 's morgens 5:30, 6:00 tot 's nachts 1, 2 uur en soms later. Jarenlang voor duizenden mensen mogen kunnen spreken. Dan ben je hier. Je hebt een zekere rust weer hervonden. En dan moet ik toch een verhaaltje aan vooraf vertellen. In de tijd van wetenschappelijk medewerker in de Bibliotheek en Filosoof Hermetica was één van de opdrachten om naar New York te reizen met mijn collega. Collega die zeer goed thuis was in bibliotheken, bibliografieën enzovoorts. En op een gegeven moment komen we bij een Joodse familie, Kraus, waar dus het graalmanuscript van Jozef van Arimathea door ons moest bekeken worden en geschouwd. Nu ben ik iemand die vaak indirect kijkt, dus ik kan ook direct in de ogen van mensen kijken, maar ik voelde van binnen dat is een buitengewoon belangrijk manuscript. Verder werd aangekocht door de Bibliotheek Filosoof Hermetica. Ik ging nooit over geld. Dat was mijn taak niet, gelukkig misschien ook maar. Want ik zou er een knoeipot van maken. En uiteindelijk zouden we naar de Empire State Building gaan toen alles afgerond was. Mijn collega en ik gingen daar naartoe. Hij staat bovenaan, staat hij vanuit de Empire State Building aan de rechterkant. En ik stond een beetje half midden naar links. Van daaruit kun je de Twin Towers zien. En die zag ik. En dan praten we dus over ongeveer 16 jaar voor 9/11. Want na 4 jaar en een paar maanden Bibliotheek en Filosoof Hermetica vertrokken we naar de Ariège, waar we 11 jaar gewoond hebben. Wat schouwde ik? Ik was verbijsterd. Er ging ook iets door mijn lijf heen en door mijn ziel. Ongelooflijk. Ik schouwde, toen ik keek naar de Twin Towers, de instorting ervan. Ik was ontzettend geschrokken, ook in mijn hele lichaam. Ik heb mijn collega niets verteld. Dat was een fijne collega, maar die was met hele andere dingen op dat gebied bezig. Dat was zijn taak. Ik belde 's avonds uit New York Marijke op. Ik zei, ik weet niet wanneer, waarom en hoe. Ik ben vreselijk geschrokken, maar dit gaat gebeuren. En dat zal een immense begin zijn van grote omwentelingen op heel de planeet. Wat gebeurt er als je een jaar of 12, 13, 14 weer verder bent? Je woont in de Ariège. Dat raakt op de achtergrond. Je schrijft boeken, 1, 2 per jaar. Ik sprak regelmatig op verzoek wel eens voor de radio. In het verleden heel veel zelfs. Maar dat maakte me een beetje los van. Wat gebeurt er dan? We kregen heel veel verzoeken uit België en Nederland, ook uit Polen. Kun je weer eens wat lezingen komen geven? En dan praten we echt over lezingen in theaters, schouwburgen, zalen. Meestal compleet vol. En allemaal op het gebied van de spiritualiteit. Dus ik heb altijd de neiging om proberen het wetenschappelijke uit te leggen. Maar ook wat de verborgen achtergronden spiritueel naar de ziel zijn. We kregen veel verzoeken. Zouden jullie toch weer willen terugkomen? Er staat een huis voor jullie klaar. We willen alles doen om het onderricht weer mogelijk te maken. En ik zei tegen Marijke, maatje, ben je er klaar voor? Want we genoten van de hoge bergen. We woonden buitengewoon eenvoudig in de ruwe natuur, waar de everzwijnen nog zijn en waar de wolven nog iets verder zijn. Dus we hadden alles wat op je wens van natuur eigenlijk aanwezig kon zijn. Marijke zei, ja, ik ben klaar. Wat gebeurt? Op een gegeven moment moet je de emigratie gaan regelen. En dat was een beetje een bevriend iemand. En wij komen daar. En die zei, Marcel et Marijke, que le 11 septembre, ça c'est possible. Wat was 11 september? 2001. Heel zijn agenda stond vol data, gepland. Dan kan niet, dan kan niet, dan kan niet. Maar de enige datum die vrij was, 9-11. Geen enkel bewustzijn daarvan. Marijke rijdt altijd de lange wegen. Ik rijd graag in de bergen, kleine afstanden. Want ik verdraag dat snelverkeer letterlijk niet op mijn netvlies. Dan gebeurt er in mijn lichaam iets van woe. Enfin, ik geloof dat de tijd in New York ongeveer 9:45 was. Precies weet ik het niet meer. En 2:45 in Frankrijk. Op een gegeven moment, Marijke had een stuk gereden. En zij zit het dichtst bij de radio aan het stuur. En ik voelde iets in mijn lijf. Ik zeg, zou je de radio op Frans 1 of 2 kunnen zetten? Ze drukt in en we vallen letterlijk in de val van de Twin Towers. Marijke zei mij later, ik heb je nog nooit in mijn leven zo bleek zien wegtrekken. Mm. Na een poosje pauze, eerste televisiebeelden gezien, ik was verbijsterd. En diep in mijn hart wist ik, dit is het begin van enorme omwentelingen. Het typische was, ik had al de eerste lezing een paar maanden tevoren op papier gezet, toegestuurd in verschillende plaatsen. De grote omwentelingen zijn begonnen.
Dus dat stond dat al op papier. Rondgestuurd vlak voor 9/11.
Ja, vlak voor 9/11. Ik bedoel, de mensen, ik ben nu mijn archieven voor groot gedeelte, want ik kreeg in die tijd duizenden brieven. En als ik ooit dit stoffelijk veld mag verlaten, dan wil ik ook geen privé dingen nalaten. Dus ik vernietig heel veel, maar er zijn nog tientallen bewijzen te vinden dat ik daar was, daar was, daar was. Voor die lezing, de grote omwentelingen zijn begonnen. En Marijke met een beetje humor zei toen, zou je het wel de grote omwentelingen noemen? Ik zei, Marijke, dit gaat gigantisch zijn. Mm. Dit gaat gigantisch zijn. Nu, we komen uiteindelijk in Brugge te wonen. Daar hebben we dus ook nog een jaar of 14 gewoond. Buitengewoon intensief leven. Ik schreef niet meer 2 boeken per jaar, maar 1 per jaar. Ik had een filosofische praktijk erbij. Mensen met problemen op het gebied zielkundig. Want de meeste mensen weten niet eens meer wat ziel is. Mensen met scheidingen, zelfdoding, jongeren, ondersteuning. Magie die gebruikt werd tegen mensen. Want als antropoloog moet je ook een beetje op de hoogte zijn hoe bepaalde volkeren bepaalde technologieën via magie gebruiken. Dus het was een zeer, zeer intensief leven. En dan had ik tussendoor nog adviseurschap van de ICOM, dus van de interkerkelijke organisatie televisie, waar ik adviezen gaf bij filosofische programma's, psychologische programma's, volkenkundig en zo. En ik sprak in die tijd, ik denk wel een stuk of 150 interviews heb gedaan, Tros, KRO, noem maar op, over wat er aan de gang is. Dus diep in mijn hart wist ik, en ik heb gisteren naar Koen Vermeeren mogen meeluisteren, en ik was echt diep ontroerd ook hoe het op het eind werd verteld door Koen. Ik deel precies dezelfde visie. Dit is een absoluut cruciaal, beslissend moment in een enorme evolutieperiode, een spiraal. En dat bedoel ik niet evolutieperiode à la Darwin. Maar in de komende, mag ik het, ik wil het niet profiteren hoor, absoluut niet. Maar in de komende maanden.
Je hebt
maanden,
het al een paar keer bijna gedaan.
Ja, de komende maanden, een paar jaar, gaat onvoorstelbaar veel gebeuren. Toen ik dat boek schreef, Worden we wakker. In 2006. En mijn uitgever, waar ik goed mee bevriend was, grote uitgever. Ik zat bij 4 uitgevers. Ik ben een geluksjongen. Ik heb op mijn hele leven nooit gesolliciteerd om een boek te publiceren. Dat is echt geluk. Ik zeg vaak, thanks the heaven, dat dit naar buiten mag. Mijn uitgever die zei toen, en we waren echt goede vrienden, maar daar was hij een beetje van geschrokken. Hij zei voor het eerst, Marcel, wat kun jij mooi schrijven over lelijke dingen? Nou, dat werd een bestseller in verschillende talen ook. En het kon makkelijk naar 50.000 exemplaren, maar daar waren ze bang voor. En ik zag ook contracten in het buitenland, omdat, wat was er gebeurd? Ik schrijf in het begin van dit boek, Worden we wakker, 2006, schrijf ik onder andere ook over 9/11... een 60-tal pagina's verbonden met een heleboel factoren. En dan noem ik in dat boek, noem ik de Rockefellers. Ik noem Silberstein, Silverstein, ja. Ik noem mensen die verbonden zijn met het hele circuit van de opbouw van de towers. Liebeskind. En ik had er gewoon bij vermeld, ook in een interviewtje. Het is heel merkwaardig. Die komen allemaal uit het Joodse circuit en hebben relaties met banken. Absoluut met geen enkele intentie om tegen Joodse mensen te zijn. En er stond de dag daarna, de Volkskrant, is Messing antisemiet. Want ik had gewoon een stukje van het netwerk blootgelegd. Dat boek, daar had ik verschillende schouwingen bij. Ik wist, dit komt eraan, dus alles wat hierin staat, Big Brother, de grote controle, elektronica, de vaccinaties, alles staat hierin. En er zijn mensen die me laten weten, via onze webmaster, een vrouw qua zielenkracht die wij buitengewoon waarderen, Marijke en ik, zonder haar zou de hele website niet bestaan. Maar die zegt, ja, op dit moment begint daar een enorme vraag weer naar te komen. Mensen die zeggen, ja, heb je dat toen voorzien? Dat komt niet op mijn persoon aan, of mijn ikje. Het ikje is alleen maar voertuig. Maar ik had er schouwingen van. En ik wist zeker, dit gaat gebeuren. Daarnaast een prachtig team van mensen die mij ondersteunden met documentatie, want zonder dat kun je niet werken. We hadden al in voor 2006 een groep opgericht in Brugge, die de Worden Wij Wakker groep heette, waar later een heleboel websites mee verbonden zijn. Vrienden als Guido Jonkers en een heleboel anderen. We kwamen regelmatig bij elkaar met een hele ploeg om stap voor stap dit voor te breiden. En dat mondde uit in de vooruitgroep, waarin zo'n 30 mensen zaten. En contacten daarnaast met buitenland. We moeten mensen gaan waarschuwen. We moeten mensen gaan waarschuwen. Ja, wat Koen ook heeft verteld, dan krijg je de bekende reacties. Dit kan niet, dit mag niet. Dus vroeger was het een alu-hoedje heb je op. Hè, een aluminium hoedje. Daarna was het complotgekje. En waar ik groot bezwaar tegen heb, en eigenlijk niet meer tegen kan, dat is dat ook mensen die geen enkel studieonderzoek doen, die zelfs een hoogleraarschaptitel dragen, of die lid zijn van een sepsis, en die met het grootste gemak vanuit een wel of niet luie stoel een commentaar geven, waarvan ik zeg, wat heb jij eigenlijk gestudeerd, gelezen, contacten gehad, contacten gemaakt. En persoonlijk vind ik, ik wil dat toch eens een keertje echt kwijt, hier hou je het kwaad mee in stand. Dus het is geen verzet naar deze mensen als mens of persoon of naar een zielkundige achtergrond. Door continu mensen die buitengewoon serieus onderzoek doen, ze belachelijk te maken, ze weg te zetten. In de wat Udo Ulfkotte, een bekend journalist uit Duitsland die nu gestorven is, zegt, die verkaufte journalisten. De pers zit voor grote delen in handen van dezelfde magnaten en de oligarchen en de multimiljardairs als het hele spel gespeeld wordt. En daar heb ik groot bezwaar tegen. Mm. Ik heb ook een jaar op verzoek aan de Journalistiekacademie in Tilburg op hun verzoek lessen ethiek gegeven. Journalistiek en ethiek. Ik herinner me nog goed de eerste les. Ik kwam binnen en de studenten zaten toen nog mooi ieder achter een tafeltje. En ik begon vanmorgen proberen uit te leggen, is dus Gods strijd voor ons. Hè? En dat is alleen maar gebeurd via kolonisatie van de Palestijnen. Als Paul Lamp in een boek nu recentelijk schrijft met een voorwoordje van Dries van Acht, die zo verguisd werd in het verleden. Ik heb een interview met hem gedaan wat op de website nog staat, een samenspraak. We hebben samen een lezing gegeven die openlijk durft te zeggen, ik vertel dus geen geheim. Ik heb een kapitale fout gemaakt als minister van Justitie en premier. Wij mochten niet eens weten wie Palestijnen zijn. En dat vind ik moedig en mooi en eerlijk. Hij is onvoorstelbaar vaak beschuldigd van antisemitisme. Messing daarbij. Terwijl ik je nogmaals zeg, ik ken dat niet eens in mijn hart. Ik kan iedereen omhelzen. Een Jood, een moslim, katholiek. Dat ik persoonlijk vind, komt boven iedere religie uit, zo snel mogelijk, heeft te maken met de macht en de onderdrukking van de godsdienst. Palestina is verdedigd door Paul Lamp, door Dries van Acht, door Mr. Sand, en Shahak bijvoorbeeld, die is nu een jaar of twee geleden gestorven. En ik kreeg onlangs een hele poos geleden een uitnodiging een keer naar Israël te komen. Ik heb dat geweigerd om persoonlijke redenen. Maar Shahak is een hoogleraar in Israël, die 1,5 jaar geleden is gestorven. Iedereen kende hem, kent hem nog. En die schrijft als Joodse man, ik heb zijn boeken allemaal gelezen, onder andere in één boek, Open Secret, dat Israël 250 atoombommen heeft. Snap je dan de strijd met Iran? En dat Iran in het Oude Testament Iran wordt genoemd, waar al vroeger oorlogen mee waren? Dat wat nu Irak was, is, heette vroeger Sumerië met de hoofdstad Ur, heet nu Irak. Al die volkeren van toen die al oorlogen maakten, geïnfiltreerd door de Anunnaki-krachten, die als eerste, hoor het goed met je hart en je hoofd, wapens gaven. De mens heeft zich nooit van wapens bediend. De wapenlobby is de grootste lobby in deze wereld. En hoe zeggen de machtigen het? Hoe meer oorlogen, hoe meer bloed en bloedoffers voor de goden. Bloed is dan ganz bijzonder sap. Bloed is een heel bijzonder sap, want er zit lichteter in. En die lichteter wordt geabsorbeerd met de emoties van angst via offers om hun als voedsel te dienen. Daarom maakt Hollywood die lugubere films van... He, vreselijk. Ik heb er bewust eens eentje gekeken, omdat je dat ook wil weten. Dat is bewust geonsceneerd. De mens is een goed, liefdevol wezen. Die aanslag is gepleegd, die bereikt zijn einde. Aan het kwaad is een grens gesteld. En Israël speelt daar een centrale rol in, vanwege de Khazaarse Joodse mensen die overal zeg maar, de macht een stuk gegrepen hebben. Dacht je niet, Joran, dat in Israël duizenden, honderdduizenden, miljoenen Joodse mensen geen verdriet hebben wat hier gebeurt, die dit vreselijk vinden. Er zijn Joodse groepen in Israël die huis naar huis afgaan om met Palestijnen en liefde elkaar te omhelzen, voedsel te delen, los van extremistische overtuigingen. Dat is het werkelijke Israël. Maar daarboven is die macht, die kracht, die oorlog. En gaan we praten over Silicon Valley, dan moeten we wel weten dat de hoogste technologie vanuit Israël komt.
Ik vind het ook, zeg maar, de hele situatie daar zo exemplarisch eigenlijk voor hoe de hele wereld in elkaar steekt, zeg maar, dat zo heftig tegenover elkaar staan, ja. Zo misleid worden door de media over wat er nou precies gebeurt.
Ja, absoluut.
Weet je, je kan er niks over zeggen of je bent inderdaad weer een antisemitenkaart die iedere keer weer terugkomt. Alleen het is wel gewoon een soort van, als je dat snapt, wat zich daar afspeelt,
snap je in één keer alles.
Heel veel meer. Dus ja. Het is juist ook in deze tijd enorm belangrijk om daarnaar te kijken en daar iets van te vinden. Ja. Of te zeggen in ieder geval.
En snap je dan na, wat misschien een beetje zwaar is, maar de tijdsdeur sluit zich hoor. Dus ook al is het zwaar misschien een beetje wat ik vertel. En ik weet dat mensen graag een beetje lui in hun geest zijn. Dat ben ik al lang gewend. Het moet verteld worden. Want wil je nog tot een stukje bevrijding komen en wakker worden, moet je dat verstaan. Dan snap je ook Israël, Khazaren, Anunnaki, machten, krachten, regeringen, geheime genootschappen. Allemaal als een donkere wolk die nu opengebroken gaat worden. Waar ze bang voor zijn. Ze zijn doodsbenauwd. Ze zijn benauwd dat de mensen kolossaal gaan weten wat het werkelijke spel is. En dan nogmaals in mijn hart zit ook nog, dat is niet makkelijk, een mededogen naar hen. En daarom zeg ik ook de satanische krachten, tegenstander, hebben een betekenis. En mag ik het populair zeggen, staan onder controle van de ene. Met andere woorden, binnen de vrije wil, de vrije keuze die we hebben. Het is niet voor niets dat topfilosofen dit aanvallen vaak betaald door bepaalde lobby's, dat we geen vrije keuze hebben en geen vrije wil. Als je die kunt ondermijnen, dan is de mens een robot geworden. En we zijn onderweg met het transhumanisme, wat een vreselijke zaak is, met Kurzweil en Harari. Maar ik heb het onderzocht, er zijn ongeveer 10.000 topwetenschappers die met het project van transhumanisme bezig zijn. Mm-hmm. Lees je, ik heb
openlijk ook. Hè?
Openlijk. Ja. Ik heb alle drie boeken van Klaus Schwab gelezen over climate change en over wat er allemaal aankomt, over de Great Reset en over de Fourth Industrial Revolution. En daar staan de plannen gewoon open en bloot in. En de leugens over klimaat en de leugens. Ja, men is in een versneld tempo bezig, zeer versneld, omdat ze voelen dat de mazen in het net zo groot worden. En ik vind persoonlijk, ik sterf liever in waardigheid rechtopstaande.
Welkom bij De Nieuwe Wereld. Mijn naam is Marlies Dekkers en mijn gast vandaag is Jan Bonte. Jan.
Goedemiddag.
Welkom weer. We hebben al een keer een hele mooie uitzending gemaakt over het Wuhan Lab Leak. We gaan zo 25 vragen aan jou voorleggen om ons wijzer te maken. Maar ik ga eerst even tot de kijkers richten over onze decemberactie. Nou, lieve kijkers, we hebben jullie hard nodig. Wij maken dit soort uitzendingen eigenlijk vrijwillig. En we hebben daar toch wel een beetje budget voor nodig. Dus we willen vragen, doneer alsjeblieft als je dit kan waarderen. Ook al is het een beetje, wij zijn er heel erg blij mee. En dan kunnen we doorgaan met dit soort mooie, verdiepende gesprekken. Jan, we gaan een verdiepend gesprek hebben over...
Eigenlijk over de vaccinatie en over de complexiteit van het immuunsysteem. Zoals Einstein zei, je moet dingen zo simpel mogelijk maken, maar niet simpeler dan dat. Dat is eigenlijk het thema van vandaag. En er is zoals altijd heel veel bekend, maar er zijn ook heel veel dingen die niet bekend zijn. En omdat men eigenlijk voortraast met een strategie waarbij men steeds achterhaald wordt door nieuwe ontwikkelingen, is er ook heel weinig tijd om die vragen te beantwoorden.
Het reflecteren ook.
Ja. En dat is, ik denk dat daar deze 25 vragen over gaan. Om wel in normale mensentaal uit te leggen hoe dat immuunsysteem werkt, maar ook wel duidelijk te maken wat we allemaal nog niet weten. En we hadden het net al even over. In de enorme ruis van wetenschappelijke artikelen en fanatieke mensen die tegen vaccinatie zijn en de fanatici die voor vaccinatie zijn, is het heel lastig om daar een middenweg in te vinden. Zo van, nou ja, wat moeten we nu wel doen, wat moeten we niet doen, wat weten we wel en wat weten we niet. En ik probeer dat, ik ben geen wetenschapper, van oorsprong ben ik arts.
Je bent neuroloog, hè?
Ja, ik ben neuroloog, officieel nog steeds, al doe ik nu heel wat anders. En ja, ik heb altijd veel literatuur gelezen en dingen tot op het naadje van de kous willen weten. Dat doe ik nu ook. Dat maakt mij niet meteen een immunoloog of vaccinoloog. Dat laatste zeker niet. Maar ik kan wel wetenschappelijke artikelen lezen en daar de kern uit halen. Tenminste, ik denk dat ik dat kan. En blijkbaar vinden anderen dat ook.
Nou ja, dit is... Ik denk om die nuance te vinden, dat is belangrijk.
Ja.
Weet je wel? En om... te kijken dat je niet radicaliseert.
Nee.
Juist omdat we ook een beetje humble moeten zijn naar de natuur. De natuur verrast ons eigenlijk iedere keer weer opnieuw.
Absoluut. Het is, laten we zo, het zo zeggen, ik weet niet meer wie het zei, die zei nature always wins.
Ja.
En het is allemaal net even iets complexer dan je denkt. En het is een beetje des mensen om met de zelfingenomenheid en de zelfoverschatting dat we dit al weten en dat al weten. En het was niet voor niets, en dan kom ik weer bij een van de oude klassiekers, Newton, die zei, als ik al meer weet dan mijn tijdsgenoten is omdat ik op de schouders van reuzen sta. Je komt wel verder, maar het is alsof je de wereld door een heel klein gaatje bekijkt. Je ziet een deel, maar een heel groot deel zie je niet.
Nee, en zo moeten we het eigenlijk ook, ja, met de beperkte kennis die we misschien hebben, wat is dan wijsheid?
Ja.
Dus dat, ja. Nou, wat weten we over de veiligheid van het geven van de booster? Is er relevant wetenschappelijk literatuur die daar antwoord op kan geven?
Nee, die is er eigenlijk niet. De booster is in een hele korte studie onderzocht. Dat is misschien een van de volgende vragen. De maximale follow-up is 54 dagen. En dat zegt niks over de veiligheid, maar over de effectiviteit en dan ook nog op uitkomstmate waarvan je kunt zeggen, nou, is dit nou wel wat we willen? Op zich, dat lijkt nog wel redelijk te zijn, maar het is een hele korte duur. Een mensenleven is heel veel langer dan 54 dagen en we weten zelfs niet hoe lang die bescherming aanhoudt.
Maar heel veel medicijnen worden toch maar zo kort getest?
Nee, veel langer. Je hebt fase 1, fase 2, fase 3.
Deze video is mogelijk gemaakt door de macht van de onzichtbare bankiers.
Albertus Dominicus Marcellius Erasmus Osterhaus. De Duitse versie van Oosterhuis. Een hele mond vol. We noemen hem Ab. Ab is van 1948. Hij komt uit een gezin van 7 kinderen. Ab was nummer 2. Over zijn jeugd is weinig bekend. Hij maakte nooit zijn huiswerk en fokte konijnen. Het schijnt dat zijn moeder een zeer ernstige vorm van smetvrees had. Van 1967 tot 1974 studeerde Ab diergeneeskunde aan de Universiteit van Utrecht. Ab heeft nog geneeskunde overwogen, maar hij hield meer van dieren. Hij fokte immers konijnen. Wat hij met die konijnen deed, weet niemand. Ab heeft eigenlijk een hekel aan mensen. Volgens Intimi komt dat door zijn vader. Die hield niet van Ab. Ab voor vrienden Appie houdt van de publiciteit, de schijnwerpers. Ab denkt dat hij ertoe doet.
De macht van de onzichtbare bankiers.
Albertus Dominicus Marcellius Erasmus Osterhaus. De Duitse versie van Oosterhuis. Een hele mond vol. We noemen hem Ab. Ab is van 1948. Hij komt uit een gezin van 7 kinderen. Ab was nummer 2. Over zijn jeugd is weinig bekend. Hij maakte nooit zijn huiswerk en fokte konijnen. Het schijnt dat zijn moeder een zeer ernstige vorm van smetvrees had. Van 1967 tot 1974 studeerde Ab diergeneeskunde aan de Universiteit van Utrecht. Ab heeft nog geneeskunde overwogen, maar hij hield meer van dieren. Hij fokte immers konijnen. Wat hij met die konijnen deed, weet niemand. Ab heeft eigenlijk een hekel aan mensen. Volgens Intimi komt dat door zijn vader. Die hield niet van Ab. Ab voor vrienden Appie houdt van de publiciteit, de schijnwerpers. Ab denkt dat hij ertoe doet. Hij is er, om in Wim Kieft-termen te spreken, echt in gaan geloven. In 2020 verscheen hij 33 keer bij Op 1. Een praatprogramma waar vooral bange bejaarden naar kijken. Alleen politiek journalist Jeroen Vullings verscheen vaker in het programma, 37 keer. Als Ab in beeld verschijnt, dan dreigt er gevaar. Van pandemieën weten we, als het fout gaat, kan het goed fout gaan, zegt Ab. Een waarheid als een koe. Zeker als Ab er zich mee gaat bemoeien, dan loopt het altijd uit de hand. Ab houdt van mensen bang maken, van panikeren. Het schijnt dat hij vroeger ook altijd zijn zusters de stuipen op het lijf joeg. En later zijn vrouw, die was doodsbang voor Ab. Zeker als hij in de keuken in de weer ging met zijn virussen. Ab is bekend geworden door de Mexicaanse griep uit 2009. Persoonlijk had ik nog nooit van de Mexicaanse griep gehoord. Ik was toen veel te druk en keek geen tv. De smartphone bestond nog niet. Ik belde met een Nokia 33 en speelde Snake. Ab was toen niet van de buis te slaan. Hoe Ab op de buis terecht is gekomen, weet niemand. Ik heb alle Ab-filmpjes op YouTube teruggekeken. Ab heeft altijd hetzelfde kapsel en draagt vaak giletjes van die kekke vestjes uit de jaren 70 en nipt de hele dag rode wijn. In 2008 maakte VPRO Argos een serie uitzendingen over de oprichting van BV's door universiteiten, over de kapitalisering van kennis. Universiteiten moeten geld verdienen. Een voorbeeld van deze ontwikkeling is viroloog Ab Oosterhuis, zegt de inmiddels overleden Max van Wezel met zijn prachtige stem. Heeft de commercialisering invloed op zijn uitspraken? Luister naar Ab Osterhaus en het paniekvirus, vervolgt Max. De Mexicaanse griep, het H1N1-virus of de varkensgriep, zoals het oorspronkelijk heette, zou extreem gevaarlijk zijn. Doemscenario's werden in de media voorspeld, vooral door Ab. De Mexicaanse griep zou zelfs zijn uitgegroeid tot de eerste pandemie in 41 jaar, zegt het NOS Journaal, gebaseerd op de verhaaltjes van alweer Ab. Ook toen waren er plannen om de hele bevolking in te enten, maar de pandemie viel tegen. Het bleek een gewone seizoensgriep. Al bleef Ab stug volhouden. Het zou best eens kunnen dat het zoiets wordt als de Aziatische griep of de Hongkonggriep met een paar miljoen doden. Die scenario's zijn heel reëel, doemt Ab 12 jaar geleden in alle programma's waar hij verschijnt. En Ab doemt maar door. Ab houdt niet van mensen, daarom maakt hij ze bang. Maar ook het Spaanse griepscenario uit 1918 moeten we niet uitsluiten. Dat begon exact als deze Mexicaanse variant. Daar zijn tussen de 50 en de 100 miljoen mensen aan overleden, zegt Ab met een ernstig gezicht in De Wereld Draait Door van 29 april 2009. Iedereen heeft inmiddels de tv uitgezet, maar Ab geniet. Ab is in zijn element. Ab is ook adviseur van de farmaceutische industrie. Volgens eigen zeggen adviseert hij alle grote bedrijven op dit gebied. Het Erasmus MC had dus het beleid om geld te genereren met de kennis van de hoogleraren. Daarvoor worden BV's opgericht. De kennis van Ab was in die tijd ondergebracht in 3 BV's. Viral Clinics was er één van en laat dat bedrijf nu precies hebben meegewerkt aan de ontwikkeling van een vaccin tegen, precies, het Mexicaanse griepvirus. Maar van belangenverstrengelingen geen sprake. Ab, de grote viroloog, luidde slechts de noodklok en adviseerde zoveel mogelijk vaccins aan te schaffen. Je moet uitgaan van de integriteit van mensen, zegt Ab met een stalen gezicht. Transparantie is het toverwoord, volgens Ab. Ab is namelijk goud eerlijk. Ab kan je op zijn blauwe ogen geloven. Ab liegt nooit, volgens Ab zelf. Alles wat Ab doet, doet hij voor het welzijn van de medemens. Ab wil vaccins ontwikkelen tegen de virussen die hij iedere dag zoekt. Het menselijk lichaam is inferieur, volgens Ab. Daar moeten vaccins in. Vaccins redden miljoenen mensen. Hoe de mensheid zich gered heeft voor er vaccins waren, vindt Ab een vervelende vraag. Er komen steeds meer nog engere virussen, dreigt Ab, die nog veel dodelijker zijn. Dat komt door de klimaatverandering. Ab is een groot wetenschapper. Ab weet hoe het zit. Hij is dan wel een dierenarts, maar van klimaat heeft Ab ook verstand. In de uitzending van Argos uit 2009 zegt Ab: "We hebben het goed gedaan. Het is misschien overkill geweest, maar je moet van het ergste uitgaan. Wij hebben ons gebaseerd op het worst case scenario. Altijd van het ergste uitgaan, dan kan het alleen maar meevallen." Dat half Nederland in de stress lag, maakt Ab niet uit. Ab houdt niet van mensen. Ab is naast een groot wetenschapper ook een gladde praatjesmaker. Hij kletst maar door. Hij is net als Hugo pratend geboren. Het is een brei aan woorden waarbinnen een paar minuten geen touw meer aan vast te knopen is. Het zijn rookgordijnen, woordenstromen. Net als Jaap van Dissel. Die kan er ook wat van. Het is de virologenziekte, uit je nek lullen. Er schijnt zelfs een school voor te zijn. Of Jaap ook een hekel aan mensen heeft, is niet bekend. De laatste tijd roept Jaap alleen nog maar: boosteren, boosteren, boosteren. Dood, dreigen, hoge sterftecijfers, iedereen de stuip op het lijf jagen met onzichtbare virussen. Met een satanisch glimlachje kan Ab er intens van genieten. Ab komt er onophoudelijk van klaar. Diezelfde avond, 29 april 2009, worden er 24 miljoen vaccins besteld bij het bedrijfje van Ab. Ab laat dat zien op zijn Nokia 33, net zo'n telefoontje als ik ook had. Daarna klinkt Ab met zijn glas. Minister was toen Ab Klink. Ab klinkt, klinkt Ab. Leuker kan ik het niet maken. Maar gelukkig is Ab bezig met het redden van de mensheid. Je moet hem simpelweg vertrouwen. Al houdt Ab niet echt van mensen. Dat is dan weer best gek. Het is jaren stil rond Ab. Gelukkig maar. Hij was druk met zijn virussen. Maar begin 2020 maakt Ab een comeback. Ab is net als in 2009 niet van het scherm te slaan. Het zijn weer gouden tijden voor Ab. Hij glimt van geluk. Hij is weer belangrijk. Hij doet er weer toe. Zijn haar zit nog hetzelfde. Hij draagt nog steeds die kekke giletjes uit de jaren 70 en nipt nog steeds van de rode wijn. Volgens Ab moet je streng optreden als er virusgevaar is. Net als China, Korea, Australië en Nieuw-Zeeland. Dat is de aanpak die Ab ook het liefst in Nederland zou zien. Iedereen die niet wil vaccineren, simpelweg opsluiten. Er is nu eenmaal een omgekeerde relatie tussen persoonlijke vrijheid en succes bij het bestrijden van zo'n crisis. Ik zie het als mijn morele plicht als wetenschapper om dit te vertellen, zegt Ab in een interview. Ab werkt net als in 2009 nog steeds heel erg hard. Hij begint al om 6 uur in de ochtend en gaat altijd door tot middernacht. En het worden er steeds meer. Er is een simpele, veel betere oplossing. Laat Ab de grote wetenschapper... wetenschapper nooit meer in het openbaar aan het woord. App zaait alleen maar imaginaire angst. App is eigenlijk een gevaar voor de volksgezondheid. Sluit App op in zijn laboratorium of zijn keuken. Daar kan hij dan de hele dag gezellig met virussen aan de slag. Hij mag ze dresseren of nog veel gevaarlijker maken. Hij mag ze uittesten op zijn familie en zijn kinderen. Hij mag er een drankje van maken of een heerlijk gerecht, de virusburger. Laat App samen met alle andere virologen lekker gaar koken in hun virussoep en voor altijd hun virologen monden houden, omdat het simpelweg een zegen is voor de gehele mensheid. Albertus Dominicus Marcellius Erasmus Osterhaus. De Duitse versie van Oosterhuis.
Maar dan denk ik van mezelf, dan gaan we. Pruik af, gebit los, heupen los en gaan we.
Ja. Gekker nog, kunstbeen en mep. Klein puntje wat ik moet maken. Sorry dat ik even de sfeer ga verpesten alsof ik Koen heet. Alle ondernemers...
Kijk toch echt van rijden. Nee, ja. Nou, ik heb speciaal een onderkin laten groeien hiervoor.
Ja.
Wel 2 jaar bezig.
Van Chris.
Oké, en door.
Wat slecht!
Hartelijk welkom bij Poppenkast TV, aflevering nummer 10. Het is kerstavond. 24 december. En we gaan weer een poging doen om een half uurtje, 3 kwartier lollig te zijn. En satirisch het nieuws en de politiek op de hak te nemen. Wie wil iets vertellen over de afgelopen week? Hebben we iets meegemaakt? Is iemand zijn voorspelling uitgekomen?
Ja, voorspellingen van de Dwerf natuurlijk, hè? Dat er wel wat lijntjes liggen.
Nee, ik wil onze voorspellingen. Oh, we hebben elke week altijd zo...
Ja, Jomanda die heeft...
Het wat gebeurt de komende week verhaal.
Oh, ja. Ik weet niet, heb jij gereld?
We doen het al 10 keer.
Ik heb gereld? Nee, ik heb niet gereld. Nee,
geruild, vroeg hij. Geruild.
Hoe bedoel je gereld?
Ja, partnerruil, denk ik.
Hoe bedoel je gereld?
Gereld? Ik weet niet. Gereld.
Rellen.
Ruzie maken. Ja. Nee, dat was nog niet. Nee, het gebeurde nog niet. Dus nee. Nee.
Even één ding van huishoudelijke aard. Ik kan niet beloven dat ik de hele aflevering in dit polyester pak blijf zitten. Want het is wel in het thema, maar het ademt niet.
Oh.
Dus als er iemand begint te ruiken naar roosjes, dan is iemand naar roosjes ruikt, ben ik het niet.
Oké. Geldt ook voor mijn kruin.
Ja.
Ja. Die lijkt wol, maar die is plastic ook.
Aan jou zijn we al 10 weken gewend. Dus ja.
Gelukkig maar.
De lucht van oude mannen en spruitjes.
Heerlijk. Ja.
Mannen, we gaan beginnen met de kerstman. Onze oosterburen hebben het weer voor elkaar. Ze zijn opnieuw een voorbeeldfunctie van hoe het niet moet. Kijk even mee.
Wie bitte? Polizeiliche Maßnahme. Weiß ich nicht. Kann ich so nicht feststellen.
Weihnachtsmann ab dafür! Komm, Teufel!
Ja, er gebeurde niks, toch? Eigenlijk, want hij zei de hele tijd, ho, ho, ho.
Ja. 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 Nee, maar de kerstman had geen mondkapje op.